Goedemorgen, broeders en zusters. Zoek die alvast maar op, Romeinen 8. Vanaf vers 18. Dan gaan we eerst een stukje lezen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem, de mens, in een kleine letter, die haar daaraan onderworpen heeft, dat is Adam, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van het lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Tot zover. We hebben onze toespraak vanmorgen niet uit Romeinen 7, maar uit Romeinen 8. Romeinen 7 komt de naam van Jezus niet voor en de naam van de Heilige Geest ook niet. Dat is wet en zonde. Alleen aan het eind van 7 naar de overgang wordt dan gezegd wie zal mij verlossen. Maar wij willen ons vanmorgen bezighouden met dat zoonschap. Er staat in vers 15 van Romeinen 8. Wij hebben ontvangen de geest van het zoonschap. Denk daar nou eens over na. U hebt een geest van het zoonschap. Dat is een verheven geest. Dan bent u op een hoger niveau gekomen. Je hebt niet een volkse geest, een klein geestige geest, die zich druk maakt over allerlei kleine dingen uit het natuurlijke leven. U hebt een geest die u optrekt tot in de hemel. U bent met die geest van dat zoonschap geïdentificeerd in de onzienlijke wereld. Met die geest zijn wij bewust erfgenamen van God, van zijn troon, van zijn heerlijkheid, en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Dat is de heerlijkheid van de prediking van het volle evangelie. Als we zo'n tekst voor ogen houden. Wij hebben idealen voor de toekomst. Wij hebben nog idealen. Wie kan daar tegenwoordig over spreken? De idealen die zijn tegenwoordig weg. Wij hebben een heerlijk perspectief. En wij kijken niet vooruit en blikken niet vooruit in de duisternis. Maar wij zien het licht steeds helderder schijnen. Beter en heerlijker dan ooit. Ik herinner me nog een profetie uit Duitsland in 1937, zoiets. Waar gezegd werd, toen, dat was dus voor de Tweede Wereldoorlog, dat een adelaar zou opstijgen en met zijn vleugels zou hij Duitsland bedekken, zodat alles zwart werd. Maar daarna zou het licht helderder schijnen dan ooit. Dat zijn van die profetieën die je nooit vergeet. Ja, omdat De adelaar het beeld was van het Duits nationalisme. Nationaal socialisme. Adam was een zoon van God. Bij de eerste schepping. Wij zijn zonen Gods bij de herschepping. Adam was een leider, een vorst. Hij had gezag in de natuurlijke wereld. En wij zijn geroepen tot leiders in de onzienlijke wereld. Dat woordje zonen, als u zegt ik ben een zoon en daar moet je geloof voor hebben, dan kom je in de vrijheid. Dat woordje zonen, dat is in Romeinen 8 steeds verbonden met heerlijkheid. De Heer gelijk. In vers 30 staat er dan ook aan het eind, die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. De schepping die zucht om bevrijd te worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. De vrijheid en de heerlijkheid. Dat willen wij hebben. Dat wij, als wij met de Heer gemeenschap hebben, dat wij volkomen in de vrijheid zijn, ook deze morgen. Jezus heeft gezegd, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn, bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. En wanneer krijg je die heerlijkheid? En wanneer mag je die heerlijkheid zien? En dan zegt Paulus in vers 17, indien wij delen in zijn lijden, zullen we ook delen in zijn verheerlijking. Wij zijn zonen van de laatste Adam. En hoe zijn we dat geworden? Door onze wedergeboorte. En die wedergeboorte, die vindt plaats door het, niet uit vergankelijk zaad, maar het onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Dat woord van God, die gedachten van Jezus Christus, die hebben ons vernieuwd in ons denken. Wij zijn wedergeboren door die gedachten die tot ons komen. Daar zijn we volkomen andere mensen door geworden. Dat is de heerlijkheid van de kinderen Gods. En de schepping die zucht naar zonen. Want die schepping die is overweldigd door demonen. En hoe word je nu een zoon? En denk aan die kostelijke naam, ik ben een zoon van God. Wie zegt het? Waar heeft men ons dat geleerd? Dat wij dat mogen uitspreken, ik ben een zoon van God. En dan zegt de Bijbel in vers 14, die door de geest geleid worden, die zijn zonen Gods. Wie het denken is vernieuwd, die zich bewust stellen onder de leiding van de Heilige Geest die in hen woont. En die wedergeboren kinderen Gods, die wassen op, die groeien en die worden toegerust, die worden onderwezen. Kinderen Gods, dat worden zonen Gods. Als je een kind bent, dan zit je nog op school. Je zit op een LTS, op een MTS, een HTS, een universiteit. Maar als je op school zit, dan zitten daar de toekomstige monteurs, de technici. Daar zitten de artsen en de advocaten. De toekomstige. Maar ze worden nog eerst onderwezen. En zo zijn wij kinderen Gods die opgroeien tot zonen. Want kinderen, de schepping ziet niet uit naar de kinderen Gods, want kinderen zijn nooit geen hulpverleners. Zonen zijn de verlossers die de berg Sion bestijgen. En dan zegt Obadja in het laatste vers, opdat het koningschap zij voor de Heere. En de Openbaring zegt, en nu is verschenen. Als die zonen Gods geopenbaard worden, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. En zijn gezalfde, daar mogen wij ons toe rekenen. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Dat zijn degenen die hem toebehoren. En wie rusten deze zonen toe? Dat ze van kinderen zonen worden? En het antwoord is, dat zijn de vaders, zegt Johannes, die hem kennen. Die van de beginnen is. Die dat plan van God kennen. Dat ze, die weten waar ze over spreken. Die weten waar ze het over hebben. Als ze de geestelijke zaken onderwijzen. God schenkt vaders onder ons tot dienstbetoon. Tot toerusting. Ik schrijf u, zegt Johannes. Ik schrijf u kinderkens. Och, je weet dat je zondeschuld weggenomen is. Ik schrijf u zonen, je hebt de boze overwonnen, maar ik schrijf u vaders, want jullie zijn de leiders. Jullie kennen hem. En jullie zijn in staat om de gedachte Gods en de geheime Gods te ontvouwen. En een zoon Gods weet dat hij een erfgenaam van God is. En hij weet dat hij een mede-erfgenaam is van de oudste broeder. En dat houdt hij voortdurend voor ogen. Daar moet je voortdurend mee bezig zijn. Wie overwint, die zal alles beërven. Die zal dat koningschap ontvangen. En hoe overwinnen wij? Indien wij delen in zijn lijden. Zullen we ook met hem overwinnen, want wij leven in een oorlogstoestand. Zo gauw je een zoon wordt, word je in de oorlog gewikkeld. Er staat, er kwam oorlog in de hemel. Want ik heb eens een stukje gelezen in het blad van Aalten van Wilking van der Kamp. En daar stond, dat heette het vonnis. En dat ging over Genesis 3 vers 15 en dat trof mij. Ik was blij voor die heldere uiteenzetting. Daar schreef hij dat er staat, ik zal vijandschap zetten tussen die slang en tussen dat zaad van die vrouw. God zet vijandschap. God bewerkt haat. Tussen wie? Niet tussen mensen, maar tussen die slang en die vrouw. Ik heb daar in mijn gedachten wat over verder zitten denken. Ik zeg, dat is mooi. Dat is de waarheid. Die slang die houdt zich wel aan die afspraak. God velt daar volgens. Over die slang en die zegt, jouw kop wordt verworzeld door dat zaad van de vrouw. En dat gebeurt omdat er vijandschap is en die vijandschap zal zo toenemen dat jouw kop eraan gaat. Al hang jij steeds aan de hiel van dat zaad om te bijten. Jezus zegt, die overste deze wereld, die is geoordeeld in het paradijs. Dat vonnis is uitgesproken. Alleen, het moet voltrokken worden. En dat voltrekt God niet, maar dat voltrekken wij. Een rechter voltrekt nooit een vonnis. Daar heeft hij zijn mannen voor. En zo gebruikt God dat zaad der vrouw, die zonen Gods, om dat beschreven vonnis te vellen. Uit te voeren. Psalm 149 zegt het dan zo duidelijk, om koningen te binden met ketenen. En de engelen die kennen die vijandschap niet. Als je in Job leest dan merk je dat die engelen die staan er onder elkaar. Mensen kennen die vijandschap ook niet. Als ik een ongelovige buurman heb, ik ga goed met hem om. Ik heb geen vijandschap tegen die man. De Heer die zegt ook dat je geen vijandschap moet hebben tegen mensen. Maar de Heer zegt, ik zet vijandschap tegen jou en tussen jou en de duivel. Niet tussen mensen en mensen. Ook niet tussen engelen en engelen. Maar tussen de vijand en de Satan en de vijand. En dan zegt die oude Zacharias dat wij verlost worden uit de hand van degene die ons haten. Dat is vijandschap. En wij haten hem ook. Wij haten alles wat met die macht, met het boze in verband staat, met die slang. Zijn woorden en zijn gedachten en zijn daden. Wij haten ze bij het leven. Of bij de dood. Ja. Kijk, dan word je een zoon. Als je die vijandschap gaat realiseren. De duivel die heeft hem al gerealiseerd. Die zal nooit één ding doen dat ons ten gunste is. Nou, dan moeten wij ook geen compromis sluiten. Dan moeten wij ook geen stap naar hem toe. En dan kan men hem niet in bepaalde facetten de hand reiken en zeggen, nou ja, daar zijn we toch nog wel ergens vrienden. Wij kennen geen compromis. Er is een haatverhouding. En dan als je dat ziet in je leven, die vijandschap, dan zeg je, en dan wil ik ook overwinnen. En God geeft mij daartoe kracht. Als de duivel zich aan de afspraak houdt, dan houden wij ons er ook aan. En we gaan geen centimeter voor hem opzij. Nou, dan is er oorlog, hè. Dan wordt de oorlog verklaard. En als wij dan in de hemelse gewesten verschijnen, dan zullen de engelen ons bijstaan. Dan komt er oorlog in de hemel. Die engelen voeren onder elkaar geen oorlog, maar ze helpen ons. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Dat wil zeggen, die schepping heeft eigenlijk geen leven. Die is aangetast. Het doel van die schepping is niet bereikt. Die schepping zucht onder de milieuvervuiling. Die zucht onder de macht der demonen. Die brengt geen vrucht voort. Zo min als een boom die onder de luizen zit goede vrucht voort kan brengen. Er komt niet uit wat erin zit. Dat doel wordt niet bereikt. Ze is onderworpen ter wille van Adam. Die zich onder de boze heeft gesteld. Om degene, en daarvoor zeg ik, dat moet niet met een hoofdletter staan. In vers 20. Om de wille van hem, van Adam, die haar daaraan onderworpen heeft. Die machten die beletten dat de schepping vrucht draagt. Die schepping die is met geweld neergeslagen. Van Jezus wordt gezegd dat hij het land rondgegaan is goeddoende om alle te genezen die overweldigd waren door de Satan. En die schepping die zucht tot de schepper, tot haar maker, in alle delen, onverschillig in welk deel, maar in alle delen van maatschappij, maar ook in de natuurlijke wereld, in de planten- en dierenwereld, zucht die schepping. Want die komt niet tot haar bestemming. En ook wij zuchten, zegt Paulus. Wij zuchten om zoon te worden. Wij zuchten, want wij hebben ook te maken met die overweldigingen. Wij zuchten omdat ons kind ziek is. Wij zuchten omdat die jongen van je niet mee wil. Wij zuchten om een man of een vrouw. Wij zuchten om een gemeentelid. Om die spanningen die er zijn in een gemeente. Om de zondemachten die ook in ons leven willen doordringen. Jezus zuchtte ook. Hij komt bij een doofstomme. En hij steekt de vingers in de oren van die doofstomme. En hij spuwt hem misschien in de ogen. En raakt zijn tong aan. En dan ziet Jezus op naar de hemelse gewesten en daar staat er, en hij zuchtte. En toen zei hij, Ephata, wordt geopend. Markus 7, vers 34. De geest Gods in Jezus zuchtte mee met die zieke, met die overweldigde. Die geest die zuchtte in Jezus en Jezus vertolkte dat zuchten van de Heilige Geest. De fariseers twisten met hem. Ze vragen aan hem een teken. En dan staat er Jezus diep zuchtende zegt dat geslacht. Waartoe begeert dit geslacht een teken? Want dat geslacht stond in dienst van de vijand. Dat geslacht van fariseers, dat ongelovige geslacht, dat werkte hem tegen. Jezus weende over Jeruzalem, omdat haar burgers zich niet wilden bekeren, omdat haar leiders vijandig stonden. En wie leider is, wil vader zijn, wil leraar zijn. En die zullen des te zwaarder oordeel ontvangen. En Jezus zucht over die leiders in de kerk van het oude verbond. Wat wij niet moeten doen, dat is tegen elkaar zuchten. Ja, dat moet je beslist niet doen. Maar elkaar de schuld geven. Zolang je tegen elkaar zucht, dan krijg je de scheuringen in de gemeente. Dan krijg je de problemen. Zucht niet tegen elkaar. Geef elkaar de schuld niet. Zie wie erachter zit. Strijd daar nou maar tegen. Als je tegen elkaar zucht, dan probeer je medelijden op te wekken. En Jacobus zegt, dan kom je onder het oordeel. Dan durf je de strijd niet aan in de geestelijke wereld. En daarvan ga je je beklag doen bij mensen. Je wordt immers moedeloos. Dan ben je geen zoon. De schepping die wacht niet op zuchters tegen elkaar. Daar hebben ze niets aan. Want die verzieken de situatie. Een gemeente. Maar de schepping wacht op zonen. Zonen Gods. Die door de geest Gods geleid worden. Weet u wat voor mij zo troostrijk is geworden? Vers 19. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Daar staat niet de schepping wacht op het openbaar zijn, maar worden. Worden, dat is een groeiproces. Als je zegt, ik ben geopenbaard, dan heb je het bereikt. Je behoeft niet eerst volmaakt te zijn, voordat God zijn bevrijdend en herstellend werk in en door u kan verrichten. Wat je wel moet zijn, dat is gerechtvaardigd door je geloof. Je moet zelf van de vijand verlost zijn. Ook al ben je dan nog niet geheel genezen of hersteld. Want dat vergt tijd. En de schepping zucht naar dat openbaar worden. Wij zijn in wording naar die zonen toe. Jezus moest ook toenemen in wijsheid en genade bij God en bij de mensen. En bij zijn doop in de geest ontving hij daartoe een kracht. Maar hij was ook in opleiding. Later kende hij de schepper in al zijn bedoelingen. Dan wist hij wat er in de mens was. Wij hebben een enorme hoge roeping. En als je die voor ogen houdt, dan daal je niet af tot die kleine nesten en die kleine onverkwikkelijke twisten met onze hoge roeping. Wij willen vakbekwame arbeiders zijn. En we zijn geen krottenbouwers, maar we zijn bouwers van de tempel Gods. Dat is onze hoge roeping. Paulus zegt, ik jaag naar die openbaring. Want die vrijmaking van die schepper, van die schepping, die houdt gelijke tred met dat openbaar worden van de zonen Gods. Met dat proces van volmaking. Als wij verder gaan, dan zult u zien dat ook de zuchtende schepping die rondom ons is, laten we daar dan maar mee beginnen, in ons gezin, in onze gemeente, dat die ook vrijkomt. En ondanks dat groei- en zuiveringsproces zuchten ook wij. Omdat ook wij de volle vrucht nog niet hebben voortgebracht. Wij zuchten omdat wij ook nog slechts ten halve kennen. En niet ten volle, zoals de Canisius vertaling zegt in 1 Korinthe 13 vers 12. Nou, onze Bijbel heeft, wij kennen ten dele. Maar de Canisius vertaling heeft ten halve. Wij kennen nog maar ten halve. En nog niet ten volle. Wij zien nog in een wazige spiegel. Wij proberen het beeld van Christus op te vangen. Wij willen in die spiegel zien Jezus Christus, maar hij is wazig. Er zit een waas overheen, een damp. Hij geeft het beeld van Christus onduidelijk weer, onzuiver. Waarom? Omdat aangaande het leven en spreken van onze Heer ons zo weinig informaties zijn overgeleverd. Daar staat dat als wij alles wisten wat de Heer gesproken had en gedaan had, dan konden al die boeken, de wereld, die kon die boeken niet bevatten. Nou, wij kennen niet zoveel. In de evangeliën, die vaak nog, die nog synoptisch zijn, dat wil zeggen die parallel lopen, die geschiedenis, wat weten wij van het leven van Jezus? Maar tot zijn discipelen sprak de Heer: ben ik nu zo lang bij u en kent gij mij niet? Hoeveel te meer geldt het woord dan voor ons? Wij die hem lief hebben, zonder dat we hem gezien en gesproken hebben. En dan is het alleen die geest in ons die het uit het zijne neemt. Die neemt gedachten over die hij gesproken heeft en niet op zijn getekend. Die neemt gedachten over van hem zoals hij nu denkt. En verder is dat beeld versluierd door verkeerde voorstellingen, door manbegrippen, door dwalingen. Dat wij een verkeerd begrip hebben van Jezus Christus, of van God. Hij is de uitdrukking van God geweest. Denk er alleen maar aan de gedachte dat hij niet enkel goed zou zijn. Als we dat nou niet geloven, Dan hebben wij een wazig spiegel voor ons van hem. Dan zitten wij te wachten tot God eens ingrijpt en er eens ook eens opslaat om te laten zien wie die is. En daarom ijveren wij om verder te komen, dat die waas eraf gaat van die spiegel. En daarom ijveren wij naar de liefde tot God, de liefde tot de medebroeders, de liefde tot de waarheid. En wij jagen naar die uitingen van de geest, waaronder de kennis en de wijsheid is, die God ons geven wil. De wijsheid en de kennis van het koninkrijk Gods, die willen wij bezitten. Dan komen wij op die weg die hoger voert, die voert naar die volmaaktheid, naar die volkomenheid die wij zoeken. Dan verdwijnt dat vage, om plaats te maken voor een scherp beeld van Christus, dat we hebben in de innerlijke mens, die we steeds voor ogen houden. Vers 23 zegt: wij zien uit naar dat zoonschap. En dat is de verlossing van ons lichaam. Uitzien naar het zoonschap, ermee bezig zijn, dat is tegelijkertijd verlost worden van het lichaam. De verlossing van het lichaam. Dat is niet het sterven. Dan word je ook verlost van je lichaam. Maar dat staat daar niet. Er staat de verlossing van het lichaam van ons. De verlossing van het lichaam. Dat ons toebehoort. Niet de verlossing dat wij dat lichaam kwijtraken. Maar de verlossing dat het lichaam verlost wordt. Dat wij hebben. Dat lichaam bevrijd wordt van al degenen die ons haten en daar nog hun slag kunnen slaan. Van al die machten die ons geestelijk en ons stoffelijk lichaam onderdrukken en trachten te gebruiken voor hun doeleinden. Verlossing, dat is, mijn lichaam moet loskomen uit elke greep van de boze. De duivel hangt aan je hiel. Je komt niet vooruit. En daarom zegt Paulus: de God des vredes, heilige uw geheel en al. Uw ganse geest, ziel en lichaam. Dat die onberispelijk bewaard wordt tot de dag van zijn parousie. Van zijn verschijning. Hij is getrouw. Hij zal het ook doen. En God heeft vertrouwen in u. Hij vertrouwt je. God is getrouw, zegt Paulus steeds in de Timotheusbrief. Het woord is getrouw. Als wij dan ook maar trouw zijn. Met trouwelozen is het moeilijk omgaan. God heeft vertrouwen in de mens. Hij zegt, jullie zullen de vijand de kop vermorzelen in een felle strijd. Maar dit is een belofte, de moederbelofte. Daar in Genesis 3 vers 15, daar staat het wat er uiteindelijk gaat gebeuren. De vijand de kop vermorzelen. En God heeft zoveel vertrouwen in ons, dat hij ons zijn heilige geest schenkt. En dan zijn wij niet volmaakt, en dan zitten we nog misschien aan vele dingen vast. Maar hij zegt, ik zal je maar vast maar geven, want die help je er bovenuit. Door hem, door zijn hulp kun jij die vijand dadelijk aan. Dat is het vertrouwen. Kijk, als God geen vertrouwen in de mens had, dan kregen we die geest niet. Bij wijze van spreken zou God zeggen, ik zal wel wijzer zijn om zo één mijn geest te geven. Maar je ziet vaak dat mensen gedoopt worden met de geest waarvan wij zouden, van wie wij zouden zeggen, nou, dat zou ik niet gedaan hebben. En wanneer wij zuchten, dan zucht die geest in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die geest die spreekt het niet uit. Maar wij doen het. Die geest die zucht wel, maar niemand hoort het. Maar wij spreken uit de verzuchtingen van de geest. En wij zuchten vanwege de verlossing van ons lichaam. En de Heilige Geest zucht mee. Die woont ook liever in een gaaf mens dan in een geschonden mens. Want in een goed en volkomen mens kan hij meer doen dan in een mens die nog aan alle kanten vastzit aan het rijke duisternis. Die geest die zucht mee. Als wij de strijd opnemen voor onszelf of voor een ander, dan komt hij, staat er, ons te hulp. Hij komt onze zwakheid te hulp. Te hulp. Dat is hetzelfde woord dat Maria, dat Martha gebruikt tegen Jezus over Maria. Laat ze me eens helpen. Dat is precies hetzelfde woord. Dan moet ik alles alleen doen. Laat Maria mij ook eens komen helpen. Dat wil zeggen, met mij de last dragen. Vandaar dat de Heilige Geest genoemd wordt de Parakleet. En daar zijn alle vertalers het wel mee eens. En alle uitleggers, dat Parakleet niet juist vertaald wordt door trooster, maar door helper. Kijk, een trooster, dat is een facet van hulp. Maar een helper, dat zegt meer. Dat is één die op alle fronten je kan helpen. Troosten, dat is meer in het zielenleven. Maar hij kan je volkomen helpen. En al de uitleggers die ik gelezen heb, stukken 5, die zeggen allemaal, dat woord betekent helper, parakleet. En een trooster, die geeft maar een facet weer van de hulp. David zegt, in zijn grote strijd tegen zijn vijanden in Psalm 54, dan zegt hij, ik bid om hulp tegen de vijanden. En dan zegt hij erachter, zie, God is mij een helper, is mij een parakleet. Parakleet, zegt de christelijke encyclopedie, betekent te hulp geroepen. Een parakleet is erbij geroepen. De Heer is onze helper. Weet u wat dat betekent? Als ik tegen iemand zeg, help mij eens een handje, dan moet ik het doen. Maar ik verwacht dat hij mij helpt. Prent dat diep in je gedachten. De Heer is mij een helper. Iemand die mij komt helpen, dat wil zeggen, ik kan het alleen niet, maar ik moet het eigenlijk zelf wel doen. Maar ik kan het niet en dan komt iemand me helpen. Weet je wel? Een stoel die kan je al alleen verzetten, maar een hele grote kast moet verzetten, dan kun je het niet. Zo'n kabinet. Denk altijd aan die broeder. Die vroeg of ik me om voorbeden. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, ik heb niet een stoel, maar ik heb een kast. Ik kan hem alleen niet verzetten. Had een helper nodig. Jezus zegt dat ons drijft duivelen uit. En de geest die helpt een handje. Hij is toch de hand van God. Nee. Je kunt niet zeggen, de Heer zal het wel doen, broeder. Nee, hij komt je helpen. Maar hij zal het niet doen. En die helper die heeft kennis van alle dingen. We zouden zeggen, je haalt er een vakman bij. Maar jij moet het doen. Er staat in de Bijbel dat Jezus aan het kruis geen helper had. Want de Heilige Geest had hem verlaten. God had hem verlaten. Ik zag rond, Jesaja 63, maar er was geen helper. En hij wilde die vijanden verslaan en die moest het doen in eigen kracht. Hij heeft het ook overwonnen in eigen kracht. Hij is je vertreden in zijn grimmigheid en er kwam als overwinnaar tevoorschijn. Maar wij hebben een helper. Psalm 22, de leiderspsalm zegt, want nabij is de nood en er is geen helper. Wij hebben die helper in ons. Want God heeft tot ons gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen. Wat zal een mens, wat zal een demon mij doen? Want de overwinning voor de menselijke geest is te zwaar. Het karwei is te zwaar. En daarom heeft u die helper nodig. Hij pleit in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar wij zullen ze uitspreken. Wat hij niet kan uitspreken, dat doen wij. Als wij het niet uitspreken, dan heeft het ook geen effect als hij zucht. Uiteindelijk zal het zijn dat de Heer, onze Heer, zal door de adem zijns monds de antichrist en al zijn vijanden teniet doen. Maar die mond, dat zijn wij. Wat wij zeggen, door de adem van zijn mond, maar zijn mond, die hebben wij. Wij zullen het moeten doen. Wij zullen die vijanden onder zijn voeten moeten leggen. Hij zal de goddeloze doden door de adem zijns monds. U bent die mond. U spreekt. U zegt het. En dan zijn wij zelf te zwak. En wij weten niet wat wij bidden zullen. En de geest die komt onze zwakheden te hulp. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Die geest die voert kracht toe. Die geest die ondersteunt ons. Door zelf de woorden Gods in onze mond te leggen. Wie spreekt, die spreekt de woorden Gods, het is mogelijk. Jezus zegt in onze nood, maak u niet bezorgd over wat gij spreken zult. Want het zal u in die uren gegeven worden. Hoe of wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest van de Vader die in u spreekt. Die geest die wil door ons spreken. Woorden Gods. En dat is efficiënt, dat helpt. En dan schiet je precies in de roos. Wanneer wij niet weten wat wij bidden zullen, en dat gebeurt nou wel eens een keer. Dan zeg je, Heer, hoe moeten we dat nou oplossen? Dan komt die geest ons te hulp. Hij schenkt ons de woorden. En wij weten niet wat wij zeggen zullen tot die vijand. Wij kennen zijn naam waarschijnlijk nog geen eens. Wat moet ik tegen die machten zeggen? Ik word nog wel eens vaak opgebeld door mensen in nood. Nou, ik ken ze niet. Ze lezen het blad en ze bellen uit een inrichting of ze bellen in grote nood vanwege hun zonde. Nou, wat moet ik aan die mensen zeggen? Ik had er laatst op een maandag 4 achter elkaar. Voor 9 uur. 'S Ochtends. Nou, in 1 uur. Nou, dan bid ik maar. Want bij het uitdrijven van demonen, dan weet je vaak niet wie je aan moet spreken. En ja, je doet het dan misschien naar je beste weten, spreek je ze aan. Maar je denkt erbij, nou, ik doe maar een greep. En God zegen hem. Maar je loopt ook kans dat je in de lucht slaat. Met je vuist. Omdat je die tegenstander niet juist hebt geïdentificeerd. En dan zou een boze geest zich kunnen onttrekken aan het gezag van die christen. Die zeggen, jij hebt er verkeerde voor. Of je hebt te maken met een dove adder. Psalm 58. Die demonen die houden zich doof voor het gezagswoord van de mens Gods. En je zegt, openbaar jezelf eens. Hoe heet je en wie ben je? En dan krijg je een antwoord. Ja. Maar het zijn leugenaars. Ze geven zich uit voor persoonlijkheden die ze niet zijn. Ik weet niet of je dat wel eens bij de hand gehad hebt. Als kind of vroeger. En dan vraagt een agent hoe je heet en waar je woont. En je geeft een andere naam op. Ja. Ja. Als wij dat dan kunnen, wat dacht je dat die, van wie hebben we dat geleerd? Ze geven rustig een valse naam op. En een verkeerd adres. Ze op de bon komen. De Heer die ontweek dat. Want hij sprak ze aan bij het kwaad dat ze hadden berokkend. Kijk, dat kun je zien. De Heer die zegt, dove geest. Ja, die geest die was niet doof, maar hij bewerkte die doofheid. Blinde geest, die wierp je uit. Een onreine geest wierp je uit. Een geest van zwakheid. Nou, bij iedere zieke kun je een geest van zwakheid uitwerpen, hoor. Want ik heb nog nooit gehoord dat een zieke een geest van kracht had. Hij bestrafte koorts. Wij zouden zeggen, medisch gezien, kan dat niet. Maar dat is het kwaad dat hij berokkent. Waardoor het lichaam gesloopt wordt. Jezus schenkt ons de mogelijkheid om in de strijd rechtstreeks het zwaard des geestes te hanteren. En dan de overwinning te behalen. Want de Heilige Geest draagt kennis van alle dingen. Van de werkelijkheid en van de waarheid. En in dat geloof spreken wij de bestraffingen uit in nieuwe tongen. Dan doen wij het niet, dan doet de geest het. Nou, die vergist zich niet. Wij hebben, ik zou zeggen, de macht om iets voor ons te trekken. Een persoon, een macht. Wij weten niet wie die is en dan beginnen we in tongen te bidden en dan ik zou zeggen, dan brengen we de Heilige Geest in ons in beweging. En dan kunnen die machten zich niet aan ons gezag onttrekken. Want wij spreken door de Heilige Geest. Hij komt onze zwakheid te hulp. Hij pleit voor de heiligen. Dat wil zeggen, hij neemt het voor ons op. Wij behoeven niet altijd de geesten te identificeren. Het is goed als je het kunt. Maar meestal kunnen we het niet. Dan zeg geesten niet identificeren in de hemelse gewesten. Weet je wat wij wel moeten doen? Wij moeten onszelf identificeren in de hemelse gewesten. Door het spreken in tongen identificeren wij ons. Wij zijn zonen Gods. Hier staan we. Je kunt het merken. Die zonen van Sefa, die wierpen boze geesten uit. En die zeggen in de naam van Jezus die Paulus predikt. U kent dat wel. Nou, daar hadden ze lak aan. Weet je wat ze zeggen? Jezus ken ik en Paulus weet ik. Maar wie zijn jullie? Ze konden zich niet identificeren als geestelijke mensen. Dat kon Paulus wel. Ze zeggen, Paulus weten we wel wie dat is. En Jezus weten we wel wie dat is. Maar wie zijn jullie? Jullie zijn ons onbekend. Er zit niks. Waaraan zien wij dat nu, dat je kracht hebt? Dat je een zoon bent. Paulus sprak meer in tongen dan iemand anders. Waarom? Omdat hij zich telkens moest identificeren in de geestelijke wereld. Hij sprak in de talen van de engelen. Om niet te zeggen alleen van mensen.
Hij kon zeggen, hier ben ik. Ik ben een zoon van God. Ik word door de geest geleid. En als wij ons identificeren op de juiste wijze, want identificeren, dan moet je wezensgelijk zijn met een geestelijk mens. Dat is identificeren. Identiteitsbewijs, dat wil zeggen, dat is die helemaal, van A tot Z. En als wij ons voor de heilige engelen identificeren, dan weten zij dat ze ons beschermen moeten. En wij spreken ze aan. Ja, maar mag je dan engelen gebieden? Ja, maar de geest die doet het. De geest Gods. Die spreekt ze aan. Maar wij wenden die geest. Ik zou zeggen, wij richten die geest op iets. Wij mogen die geest ergens op richten. Net als een geweer. Dat richt je ergens op. Ja. En de duivelen zien dan ons niet direct, maar onze helper. De heilige engelen zien onze helper, die ons kracht geeft, die ons ondersteunt als wij zwak zijn. En hij komt onze zwakheid te hulp. Wij, Paulus zegt, we hebben ons aan de Heer gehecht. Eén geest met hem. Daarom is hij ons schild. Hechten betekent tegelijkertijd dat woord optillen. En dan doe je schild en dan ga je achter staan. Paulus zegt, ik zal bidden in de geest. En ik zal ook bidden met mijn verstand. Het een sluit het ander dus niet uit. Ik zal lof zingen met mijn geest. Ik heb geloofd en daarom zing ik lofliederen in de geest. Want dat is zuiver een kwestie van geloof. Dan moet je echt in de schrift geloven om zoiets te doen. Je moet in de schrift geloven om in tongen te spreken. Hij zegt, ik zal lof zingen met mijn geest, geestesliederen, maar ik zal ook lof zingen met mijn verstand. Ik zal iemand zegenen in de geest, ik zal hem ook zegenen met mijn verstand. Hij kon er ook bijvoegen, ik zal demonen uitdrijven met mijn geest, en ik zal het ook doen met mijn verstand. Er zijn ook wel machten die je zo langzamerhand wel kent. Het is niet toevallig dat direct op Jezus woorden, als hij zegt, in mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven, ogenblikkelijk staat, in tongen zullen ze spreken. Dat spreken heeft een geestelijke inhoud. En wat doet een ongeestelijk mens, een ongeestelijk christen? Die aanvaardt niet hetgeen de geest Gods is. Waarom niet? Het is een dwaasheid. Toen ik pas in de Pinksterwereld kwam, zo ongeveer 1930, 33, toen kreeg ik al te lezen het Duitse boekje Satan onder de heiligen. En dat ging over de tongensprekers. Mensen die op het hoofd stonden enzovoort, u weet het wel. Allerlei gekke dingen deden. Waarom schreef men dat boekje? En waarom sprak men zo minachtend daarover? Omdat de duivel wilde dat spreken in tongen beletten. Je houdt dat tegen. Door allerlei verhaaltjes, door roddel. Waar of niet waar. Maar ik heb niet geloofd. Al zou het waar geweest zijn, dan zeg ik nog, maar Gods woord zegt. En daar heb je mee te maken. Jezus zegt het. Je zult in tongen spreken. En dan sprak je in tongen en je wist verder niet wat je ermee moest doen. Ik ken oudsten uit een gemeente waar ik kwam in Amsterdam. Nou, die man die had één keer in tongen gesproken. Nou, die had de medaille op zijn revers zitten en verder heeft hij het nooit meer gedaan. Dat was niet nodig. Je was gedoopt met Gods geest. Men wist niet waartoe het gegeven werd. Er zat geen inhoud in. Ja, en wij zijn nu bezig de inhoud van het spreken in tongen te ontdekken. De geweldige geestelijke waarde. Als een man als Paulus, een godsman, zegt, ik dank God ervoor. Dan schrijft vandaag aan de dag, en dan kun je zien, dat is hier weer niet toevallig, een meneer Rendal, tongensprekers uit de duivel. Ja, dat boek dat pas verschenen is bij de Telos-serie. Want de strijd in de geestelijke wereld is ontbrand, vanwege dat spreken in tongen. Want je beweegt je rechtstreeks in die hemelse gewesten en je identificeert je daar. Je hebt het teken van het nieuwe verbond. De strijd in de hemelse gewesten wordt ontketend door de mensen die in tongen spreken. Die dat bewust doen op grond van de schrift. In de zekerheid in mij is een kracht. Ik kan die geestelijke wereld aanspreken. Talen der engelen. We mogen die engelen aanspreken, ook om ons te helpen, want de geest die doet het door ons. Die spreekt in ons. De Heere spreekt door ons tot hen. Wij uiten het met onze mond. Je identificeert je met de tongentaal, want dat is geestestaal. Paulus zegt, ik zal in de geest spreken. Je geeft bevelen die door de Heilige Geest worden geïnspireerd. Er is geen enkele uiting des geestes of je kunt ze versterken door het tongen spreken. Een dag of 10 geleden reed ik naar een had ik een spreekbeurt en ik reed naar de samenkomst. En ik begon in tongen te spreken. Ja, wat moet je anders onderweg doen, vaak, hè? Dus ik begon in tongen te bidden. En opeens zag ik hoe er engelen om die auto kwamen. Links en rechts. En ik kon rustig met mijn verstand doorrijden. Geen enkel probleem. En ik zag ze. En opeens, toen wist ik het, dat zijn mijn vrienden. Ik sprak ze aan in tongen. En ik begon tegen die vrienden te spreken. En toen klapten ze in de handen. Onze broeder Ebel Jongman zou zeggen, zijn leden klaptomanie. Ja. Ze klapten in de handen. Ik zag die engelen. En toen zei de Heer tot me, kijk, dat is ze nou in eeuwen en eeuwen en eeuwen, bijna 20 eeuwen nooit overkomen. De engelen hebben wel tot mensen gesproken, in mensentalen. Denk maar aan bij de komst van Jezus. Maar wanneer zijn die engelen aangesproken in hun eigen taal? Dat hebben zelfs de Pinkstermensen nooit gedaan, want ze zijn zich dat nooit bewust geweest. Ze spraken wel in tongen. Maar ze waren zich niet bewust dat ze in die engelenwereld zich konden richten. Je kunt een boze aanspreken. Een geest. En dan richt je je op die boze geesten. En je kunt je goede engelen aanspreken. En dan weet je, de Heer die spreekt door mij. Ja. En ze zeggen, nou worden we in onze eigen taal eens aangesproken. Is dat niet heerlijk? Ja, dat was ze nog nooit. Ja, dat willen die engelen ook wel eens in hun eigen taal iets horen. Al is het dan maar gebrekkig. Nee? Ik heb wel eens een keer in het Engels moeten spreken, een paar keer. En dan zeggen de mensen, het was mooi hoor. En of ik dat nou stuntelen doe of niet, dat interesseert die mensen niet. Ik heb hen in hun eigen taal aangesproken. En dan verwachten ze niet ineens dat je daar het helemaal onder de knie hebt. Die zuster in Engeland die zei tegen me, doe jij het maar rustig in het Engels hoor. Wij begrijpen het wel. Ja. Maar dat vinden ze. Dan hebben ze de mens zelf. En dan in je eigen taal. Het zijn je vrienden. Ik had een zuster in de gemeente. Had een zware strijd. En ze ging aan het fietsen. En ze begon in tongen te bidden. En opeens komt bij haar die prachtige woorden. Uit Openbaring 12. Van. Aan de vrouw werd gegeven twee vleugels van de grote arend. Om buiten het gezicht van de slang te komen. Nou, dat is nou dat spreken in tongen, dat is ook, je kunt er door opstijgen. De vleugels van de arend. Je komt in een andere wereld, in een andere dimensie. Want met je verstand doe je niks. Maar je doet het in de geest. Is dat niet heerlijk? Met de vleugelen van een grote arend. Die kennis schiet vaak tekort. Ik weet niet, ik kan die demonen vaak niet thuisbrengen. Vooral bij mensen die ik helemaal niet ken. Kinderen, kleine kinderen kunnen hun ervaringen zoals niet vertellen. Maar je weet dat ze geattaqueerd worden. En wie in tongen spreekt, die spreekt geheimenissen uit. Dat zijn dingen die je niet ten volle met je verstand kunt begrijpen. En daarom, ik heb geloofd en daarom spreek ik in tongen en zing ik in tongen. Zo eenvoudig en simpel is het. Waarom zullen we ons zo druk maken en hele dikke boeken aanschaffen om al die geestenwerelden te onderscheiden? Want je kent er wel 100 op je papiertje hebben staan en je kon toch nog wel eens inschrijven. Dan sla je nog met je vuist in de lucht. Nou, dan doe je het maar rustig in tongen. Dan schiet je altijd in de roos hoor. Wie doet het? Wie heeft het ons geleerd? En daarom kan ik zeggen, ik loop nou ook al zo'n halve eeuw mee. Ik spreek meer in tongen dan ooit tevoren. Ik zeg niet aan iemand anders, zou ik niet graag zeggen. Maar meer dan ooit tevoren. Wat is dat heerlijk. Ik knap er helemaal van op. En ik weet, Gods geest spreekt door mij en ik luister. En dan het merkwaardige. En dan weet ik ook op een gegeven ogenblik wat het antwoord is. Dat is die innerlijke zekerheid. Spreken in de geest. En dadelijk, dan sterf je. Je wordt ouder, je rekent met je sterven. Nou, wat kun je meenemen? Je gezin niet, je kinderen niet, je vrouw niet. Nou, je spreekt in de geest, in tongen. Dat is je geest. En dan hoef ik het nog geen eens hardop te doen. Ik kan in tongen spreken in mijn slaap. Nou, bij het sterven gaat dat mee. Je kunt doorgaan met je conversatie. Je hoeft niks te leren, je weet het al. Je komt in de stad Gods tussen die 10.000-tallen van Engeland en het is een feestvergadering. Nou, dan wil je ook je mondje wel eens open doen. Je geestelijke mond. Omringd door 10.000-tallen van Engelen. Die ouden, die wisten het wel. Dat was voor hen realiteit. Maak je los van die benauwende gedachte, ik kan het niet. De Heer die heeft ons geschapen met dat latente, we kunnen allemaal in tongen spreken, maar doe het dan ook. En dan klappen de engelen, als je je tot hen richt en zegt, het zijn mijn vrienden. En je kunt de vijanden ermee weerstaan. Je kunt je losmaken van de boven. Door het spreken in tongen. De geest zucht in ons en de geest juicht in ons met onuitsprekelijke woorden. Want hij zegt, spreek jij ze maar uit. De geest die spreekt niet, ik hoor de geest, ik kan niet zeggen, hey, ik zal het even op de band opleggen. Nee, maar hij spreekt door me heen. En dan neem je maar die zieke voor je. Je neemt jezelf maar voor je. In je benauwdheid, in je strijd. En dan richt je die heilige geest op een bepaald punt. En dan begin je te bidden. En dan denk je hier. En dan hoor je met je innerlijk oor. En zeg je, dank u Heer. Dank u Heer. En dan krijg je vaak antwoord. Dan kun je er vaak in Nederlandse zinnen een vertaling, zou ik haast zeggen, gaan geven van het antwoord. Nou, dat is heerlijk. Zullen we het eens even gaan doen? Zullen we gaan staan voor de, ik zou zeggen, voor de afwisseling? We hebben al zo lang gezeten. We gaan eens in tongen bidden en u gaat maar eens denken aan degene voor wie u strijdt. Aan uzelf. Breek eens door. Breek eens door. Denk eens aan de gemeente die in de strijd is. U hebt allemaal wel wat voor wie u bidden zult. Voor iets dat zucht. Voor uzelf of voor een ander. Of voor de gemeente. Of uw voorganger. Nou, dan gaan we het eens even doen. Koramasitiria shamporia shanti. Heer, ik wil op dit ogenblik bidden voor deze samenkomst. Dat uw geest ze leidt. Ko ramatasimatarian ramatitukorias samatirias. Heer, ik bid dat er geweldige vrijheid komt. Dat uw geest onze tong kan gebruiken om in de hemelse gewesten te spreken. Hamayakasiria lamakantorias. Ko ramatitimakarias shanto. Karamatiti makorias santi, koramatitirias. Heer, wij willen bidden voor die zieken. Wij willen bidden voor die gebondenen. Heer, ik richt mijn aandacht op dat kind. Ik richt mijn aandacht op die vrouw, op die man. Heer, op de gemeente. Koramasirias samantirias. En voor uw aangezicht zeg ik, Heer, bevrijd, verlos, herstel. Karamatirias shorianta, karamatitirias. Heer, u hebt ons die wapens gegeven. U zegt, doe je wapenrusting aan. Bid in de geest. Halleluja, meester. Chocorion City. We willen u de eer geven. Halleluja. Kawakarisiti Kantorias. Geloofd en geprezen zij de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Gaat u zitten.